Jet heeft een nieuwe wet klaar liggen voor de inlichtingendiensten die ver gaat. En dat is de wet die de bevoegdheden van de inlichtingendiensten, de AIVD en de MIVD, moet regelen. Het wetsvoorstel wil de mogelijkheden voor inlichtingendiensten op een aantal manieren verruimen. Allereerst mogen ze vaker handelen zonder toestemming. Als voorbeeld, de diensten mogen dan bijvoorbeeld inbreken, rondneuzen en sabotageacties uitvoeren, als ze iemand maar hebben aangemerkt als evidente tegenstander. Het kabinet wil daarnaast dat de diensten in buitengewone omstandigheden zonder veel wettelijke beperkingen mogen opereren.
De Pro Privacy Podcast met Wesley Feit en David Boerstra.
Ja, yes. Pro Privacy Podcast nummer 65
alweer.
En we zijn er weer.
Live vanuit de gevangenis.
Vanuit de gevangenis in Utrecht. We gaan zo meteen even de comments bespreken. Ik zag iemand die dacht dat wij in een andere gevangenis zitten in Utrecht. Wij zitten in de gevangenis op de Ganstraat naast het oude Pieter Baan Centrum. Dus ook mensen die een beetje de weg kwijt zijn, die kunnen bij ons terecht.
Ja.
maar we zitten dus niet bij Wolfplein. Ik zag iemand die dat dacht. Hoop leuke onderwerpen weer voor deze podcast. De vorige is erg positief ontvangen. Veel positieve reacties gehad van veel mensen. Was natuurlijk een erg onderwerpdichte aflevering.
Zeker met fietsflitsers en
vlokblokkers.
Vlokkers.
Kokvlokkers.
Vlokblokkers. En nu gaan we het hebben over vechtrobots en andere robots, namelijk jetten. En meer bevoegdheden voor de
robotjetten.
Ja, robotjetten, die zou je bijna vergeten.
Ja.
Want jetten heeft een nieuwe wet klaar liggen voor de inlichtingendiensten die ver gaat, echt heel ver. We hebben de datacenters opnieuw. Die moeten we opnieuw even belichten, want men zei, die hebben we nodig, want ziekenhuizen en zo, kritische infrastructuur. Drie keer raden wie die datacenters vooral nodig hebben en waarom ze dan in Nederland staan. En we gaan het nog hebben over de boer.
Ja.
Heb jij zo meteen nog wat leuks over? En we gaan het hebben over de vlogcamera's. Ja, daar blijven we niet over uitgepraat. En dat is niet zomaar, want Amerika is vaak het voorland. In het geval van de camera's toch vaak Groot-Brittannië. Alleen Amerika is bezig met een heel grote inhaalslag. Althans, dat proberen ze. Alleen het verzet is dus juist in Amerika heel groot tegen die camera's. En dat werkt. Dus we gaan ook met een positieve afsluiter deze uitzending weer uit. En jij bent weer begonnen met het verkopen van nieuwe telefoons.
Ja, zeker. Ja, sinds gisteren of sinds maandag, afgelopen maandag, is er weer een verkoop gestart. En die doen wij eens in de 2 maanden ongeveer. Dus mocht je zoiets hebben van, ik wil nu echt aan de slag. Weet dan dat het vanaf nu weer mogelijk is. Hè? Dus we hebben een verkoopronde tot volgende week woensdag. Dus onze telefoons, laptops, pc's zijn weer in de verkoop met toegang tot ons Pro Privacy platform met heel veel handleidingen, meer dan 30 handleidingen ondertussen voor het besturingssysteem en ook voor de applicaties. Je vindt daar heel veel verschillende applicaties. Elk big tech applicatie heeft al een goede privacyvriendelijke open source vervanger. We hebben meer dan 400 veelgestelde vragen, online ondersteuning, via de website kan je vragen stellen, een platform voor zowel de telefoons als apart voor de laptops. Beiden een uitgebreide starthandleiding waarin je helemaal meenemen hoe het apparaat werkt en hoe je het kan bedienen. En bij de besturingsthema ook een zeer uitgebreide handleiding, zowel GrapheneOS als Fedora Linux. Dus ja, het loskoppelen van big tech wordt belangrijker dan ooit tevoren. Ook een goede VPN. Hè? Hoe gebruik je die om zo meteen leeftijdsverificatie te kunnen omzeilen? Maar ook om je privacy te kunnen beschermen. Ondertussen zijn we beoordeeld met een 4,8 met meer dan 235 reviews.
Dat is zeer netjes.
Ga naar proprice.io/shop. Ja, ja. En dit moet een keer geüpdate worden, dit filmpje. Want we zitten al meer ondertussen. Maar tot en met volgende week woensdag hebben we weer een verkoop. Wil je de ontwikkeling van de podcast steunen? Dit kunnen we alleen maar doen doordat wij klanten hebben. Dus bedankt daarvoor als je klant bij ons wordt.
Ja.
Goed, en dan hebben we nog het stukje community. We willen altijd weer even de commands terugpakken van de laatste uitzending. Wil jij beginnen? Want je had er een aantal die je sowieso wil bespreken, geloof ik.
Nee, niet. We hebben dit keer niet de commands, maar de Ducascopiebank.
Ja, dus we hebben een mail vorige week gevraagd om mee te denken over dingen die we kunnen behandelen. En een van de dingen die we nog niet echt hebben behandeld is een alternatieve bank. Daar krijgen we wel vaak vragen over. Hè? Dus ja. Wij zeggen heel vaak, nou, privacy, goud, zilver, crypto. Maar om toch ook een bank buiten de EU te hebben is toch wel zeer nuttig.
Ja, en daar kwam een tip over binnen.
Ja.
Kunnen we heel kort houden, hoor. Maar dit is gewoon eventjes ook voor de community en eigenlijk meer een uitvraag. Waarom nou een Zwitserse bank? Ja, omdat dat natuurlijk buiten de EU valt. Hè? Dus stel, je krijgt straks de digital ID, allerlei verplichtingen die daarbij horen, onmogelijkheden en je wil niet gekoppeld zijn aan die bank. Je wil je loskoppelen van de bank. Maar de digitale identiteit is een verplichting om nog zaken te kunnen doen met je Europese EU-bank, moet ik zeggen. Dan kan zo'n Zwitserse bankrekening uitkomst bieden. Nou, kregen wij er eentje via de mail voorgeschoteld. Ducascopi heet die. Kunnen we ook even in beeld laten zien. Ik heb het gedownload en geprobeerd om daar een account aan te maken. Kijk, ik kende het principe wel hè, van die Zwitserse bankrekening. Alleen die was voor veel mensen vaak ontoereikbaar. Omdat je dan mensen een ton moest meebrengen, 100.000 euro. Ja. Ja, ik heb het niet op de rekening staan, dus ik kwam er niet voor in aanmerking. Maar deze bank, daar zou je dus ook zonder zo'n groot startbedrag kunnen beginnen. We hebben geen aandelen of zo. Het is mij ook niet gelukt om een account aan te maken, want ik krijg geen sms'je naar mijn Nederlandse nummer. Maar misschien zijn er dus luisteraars die hier wel al ervaring mee hebben.
Ja.
Nou, als dat zo is, laat het ons dan weten in de comments, want zo kunnen we samen ons oriënteren op een oplossing buiten het EU-bankensysteem. Want ook daar gaat men dus het net sluiten. Er is ook nieuwe regelgeving straks.
Ja, dat wil ik nog toevoegen inderdaad. Ja. Ja, dus vanaf 2027 wordt het onmogelijk om nog buiten de EU een bank aan te kunnen vragen voor inwoners van de EU. Iets in die richting?
Hebben het dan volgens mij zo geformuleerd dat als je bij een buitenlandse, als EU-onderdanen, om het maar even zo te noemen, bij een buiten de EU gelegen bank een rekening openen, dan moet die bank minstens ook een vestiging of filiaal in de EU hebben.
Ja, lekker dan.
Ja, hè, dus als je bij een of andere Argentijnse bank zou zitten, ik noem maar wat, hè, dan moet dat die bank dus een filiaal in de EU hebben.
Ja.
Dan is het logisch dat die bank dan waarschijnlijk zegt van, nou weet je, laat dan maar zitten.
Laat maar zitten, ja precies.
Wat als gevolg heeft dat je dus een paar hele grote EU-banken zult overhouden. Precies wat we na 2008, na de bankencrisis, niet wilden. Banken die too big to fail zouden zijn, die krijg je straks wel weer. Waarom? Omdat de natte droom natuurlijk gewoon één grote bank is, waar iedereen bij aangesloten is, waar alle transacties gemonitord kunnen worden. Nou, daar willen wij uit. Vandaar De oriëntatie die we nu momenteel hebben lopen op andere banken. Nou, één daarvan is dus deze Zwitserse. Heeft iemand daar ervaring mee? Deel dat in de comments. Heb je ervaringen met een andere partij waar je ook gewoon een rekening bij kunt openen met alle voordelen van een Zwitserse bankrekening? Laat het ons dan weten.
Zeker.
Dat was het community gedeelte wat mij betreft.
Ja, top. Inderdaad. Verder wil ik het ook nog even hebben over de Nederlandse boer. Belgische boer in dit geval eigenlijk.
Oh, wat leuk. Want,
ja, we hebben de vorige keer in 2-3 podcasts hebben we het ook wel eens gehad over de noodzaak om de supermarkt te verlaten vanwege alle AI-surveillance en steeds verdergaande controle, digitale controle binnen de supermarkt. En de afnemende kwaliteit natuurlijk. Hè? Dus wij zeiden al, ga direct naar de boer, snij die lager tussenuit.
Ja.
Beter voor de boer, voor de financiën van de boer en beter voor je eigen gezondheid. En soms ook voor je portemonnee. En een veel gehoorde opmerking die ik terugzag was... ja, maar ik heb dus niet even een boer om de hoek zitten. Hè, dus leuk dat andere mensen dat wel hebben. Mm-hmm. Ik heb geen boer waar ik even snel langs kan. Ik ben druk genoeg dagelijks leven. Ja. Dus gaat hem niet worden. En toen bedacht ik mij, ik heb een lezing gegeven in België. Dat werd mede georganiseerd door Wart. Dat is een boer in België.
Ja?
En die hebben we vorig jaar ook laten zien in de podcast. Maar goed, we hebben ondertussen een hoop nieuwe luisteraars. Wart heeft op XMR Bazaar, biedt hij zijn groenten aan in ruil voor Monero.
Dat herinner ik me nog.
Ik ben dat nu de afgelopen weken weer gaan doen met hem. Om weer die test nog een keer goed te doen. En dat gaat nu echt heel goed. Dus ik betaal met Monero, wat door geen enkele derde partij tegengehouden kan worden. Of een oordeel overgeveld kan worden. Ja, of
geen CO2-budget aangekoppeld kan worden.
Exact. Betaal ik richting zo'n afstand, hè, in België, kun je nagaan. Dat betaal ik aan een Belgische boer. En die verstuurt vervolgens elke week een pakket voor 10 weken lang met verse groenten naar mij. Nou, ik heb een foto van hoe dat er dan uitziet. En dat werkt echt fantastisch. Dus dat, ik hoop echt heel erg dat ook boeren die dit kijken, beseffen dat ze ook dit soort dingen moeten gaan doen. Hè, want ze liggen onder het vizier en je moet op een of andere manier mensen zien te bereiken die wel heel graag bij jou uit willen geven, maar daar misschien niet de tijd voor hebben om telkens maar bij jou langs te komen.
Ja.
Dus door dit soort dingen te doen, hè, door gewoon je groenten te versturen, hoeveel moeite is het nou? Hè? Je accepteert voor 10 weken een order en elke week doe je een pakketje op de post. En als je meerdere orders hebt, dan kun je meerdere pakketjes elke week op de post doen. Ja, dus zoveel tijd en energie zou het als het goed is niet moeten kosten, maar het scheelt wel heel veel voor degene die het bestelt. En je komt dus ook nergens binnen. Dus je hebt ook geen risico op surveillance. En dat wordt gewoon direct aan je voordeur geleverd. De link naar het exacte XMR Bazaar. XMR Bazaar is dus een plek waarbij...
Ik zit
daar
nu wat te kijken, vanuit ik op mijn scherm aan het kijken ben. Maar er wordt best wel veel verkocht daar nog, hoor.
Ja.
Je kunt zelfs auto's kopen.
Ja, dat is een plek waarbij je allerlei dingen kunt kopen voor Monero. De waarde van Monero is goed gestegen trouwens ook de afgelopen maand. Maar goed, dat is even terzijde. Maar ja, dat gaat dus verdiep je erin. Hè? We gaan met de crypto-cursus, die willen we ook weer flink gaan updaten. Het wordt belangrijker dan ooit tevoren om je ook in dit soort betaalmiddelen te gaan verdiepen. Want goud en zilver is goed, cash is goed, los van de inflatie.
Mm-hmm.
Maar je kan het niet op afstand uitgeven. Dat is het grote probleem. En dat kan met privacy crypto, kun je dat dus wel censuurresistent op afstand je geld uitgeven, inflatieresistent. En dus op zo'n manier jezelf loskoppelen van de supermarkt. Proprivacy.io/boer. Maak er even van, dan word je doorverstuurd direct naar de juiste XMR Bazaar advertentie. Dus dat. En
dan gaan we naar onze minister-president.
Ja.
Rob Jetten, want die kreeg het huishoudboekje van de regering niet rond. Nu is dat op de valreep voor Prinsjesdag toch gelukt. Nou, hartstikke mooi. Maar op 28 augustus, dus een paar dagen voordat dit online komt, gaf hij in een persconferentie, de wekelijkse, aan dat er ook een nieuwe wet op de plank ligt. En dat is de wet die de bevoegdheden van de inlichtingendiensten, de AIVD en de MIVD, moet regelen. Daar was al genoeg over te doen. En de toezichthouder op die diensten, de toenmalige CTIVD, was al eens opgestapt, omdat de inlichtingendiensten zich niet fatsoenlijk of voldoende lieten controleren.
Mm-hmm.
Dus dan zei hij, dan heeft mijn werk ook geen zin meer en dan laat ik het maar zitten. Dat had onder andere ook te maken met de sleepwet en het toezicht op de handhaving van die wet. Of het gebruik of misbruik van die wet. Nou, Rob Jetten die moet nog 10 nieuwe steden bouwen. Maar hij zei, een van de belangrijkste taken van dit kabinet is Nederland veilig houden.
Oh, gelukkig.
God, ja, ik heb er eigenlijk nooit over gehoord. Maar nu vindt hij dat in één keer een serieuze opgave. Nee. De dreigingen zijn ongekend hoog. En om de diensten de mogelijkheid te geven die veiligheid te bieden, komen nu met een nieuwe wet. Nou, ik zal even laten horen wat Rob Jetten hierover te zeggen.
Ondertussen gaat ook op andere terreinen het werk gewoon door. En een van de belangrijkste taken van dit kabinet is Nederland veilig houden. En dat is een serieuze opgave nu dreigingen ongekend hoog zijn en van alle kanten toenemen. We zien meer en meer gewapende conflicten in de wereld, zelfs op ons eigen continent, die ook een directe of soms indirecte bedreiging vormen voor onze eigen veiligheid. En Nederland is bovendien een belangrijk doelwit van spionage en sabotage vanwege onze hoogwaardige economie en technologieën. Dat zie je bijvoorbeeld in de vele cyberaanvallen vanuit Rusland en China die gevoelige gegevens van Nederlanders of van Nederlandse bedrijven proberen te verkrijgen. En daarom is het zo belangrijk dat onze inlichtingen en veiligheidsdiensten onze belangen optimaal kunnen beschermen. Dat ze kunnen meegroeien met de laatste technologische ontwikkelingen en dat ze sneller en flexibeler onderzoek kunnen doen naar de overduidelijke tegenstanders, zoals Rusland, China, terroristische organisaties, maar zeker ook criminele netwerken. En om de diensten de mogelijkheden te geven, komen we nu met een nieuwe wet. De Wet Bescherming Nationale Veiligheid door de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Een wet die de AIVD en de MIVD nog beter in staat stelt hun werk goed te doen en de nodige waarborgen inbouwt om de rechten van gewone Nederlanders ook goed te kunnen garanderen. Kortom, een wet waarmee we ervoor zorgen dat onze mensen bij de inlichtingen en veiligheidsdiensten op de beste manier hun taak kunnen vervullen, namelijk het beschermen van onze vrije en democratische samenleving.
Ja.
Straks hetzelfde riedeltje.
Ja, dus dit is dus precies waar Klaus Schwab al lang geleden voor waarschuwde. De cyberpandemic.
De cyberpandemic.
De cyberaanvallen. En onze Rockefeller premier, die geeft dus nu gewoon toe van ja, nee, dat is de reden dat we de diensten meer
trilaterale Rob noemen
ja,
ze hem ook
ja,
wel.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat we de diensten meer bevoegdheden moeten geven. Dit zijn er trouwens verwijzingen dus naar de andere clubjes waar Jette deel van uitmaakt. Ja. Even voor de slechte verstaande.
Hobbyclubjes, ja, Trilateral precies, Commission. Ja,
ja, ja. Trilaterale commissie en hij is een Rockefeller fellow volgens mij. En het komt dus niet uit de lucht vallen dat er deze aanleiding wordt aangegrepen. Nou, dan had je nog het boxje van de Russen en China die natuurlijk eventjes moest afvinken. En dan heb je eigenlijk de hele checklist, de bingo-kaart wel vol ja, om een wet er doorheen te drukken.
Ja.
Nou ja, goed. Alle gekheid op een stokje, zo'n wet die wordt dan door de ministerraad aangenomen, maar dan zijn we er nog niet. Dan kunnen we even kijken naar de inhoud van die wet en daarna naar de consultatie van die wet. Nou, de inhoud van die wet, ik zei het net al, het gaat om het verruimen van de bevoegdheden van de veiligheidsdiensten. Moet je dus even onthouden dat de toezichthouder op die veiligheidsdiensten al is opgestapt omdat ze hun boekje te buiten gingen. Ja. En nu willen ze dus nog meer kunnen.
Ja, ja.
Dus het toezicht nog meer.
TIB heb je het dan over.
Ja, ja, ja. Nou, inderdaad, hè, het TIB met Bert Hubert, die toen was opgestapt. Nou, gaan we naar het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel wil de mogelijkheden voor inlichtingendiensten op een aantal manieren verruimen. Allereerst mogen ze vaker handelen zonder toestemming.
Tuurlijk.
Vooraf.
Ja, joh.
Dus dat was precies de reden waarom Bert Hubert opstapte.
Ja.
Bert Hubert zit er om toezicht te houden. Nou, als jij een opsporingsactiviteit wil ontplooien, wil uitzetten, dan moest je bij Bert langs. Want dan zei Bert, ja nee, doe maar. Is een reële dreiging, dus ga jij maar bij diegene een tap uitvoeren.
Ja.
Maar de diensten, die willen niet langs Bert.
Nee.
Nee, nee, want Bert die zei nog wel eens van, ja, ho, wacht eens even, bewijs eens even waarom jij... Ja.
En vergeet niet, de toetsingscommissie is er ook tussen geplaatst als een soort van tegenreactie op het referendum waarbij de bevolking
exact
tegen was.
Nou,
dus toen zei, oh, de plaats van de toetsingscommissie en dan kunnen we het wel doen.
Exact, heel scherp opgemerkt. Hè? Want dat is dus precies, de bevolking van Nederland was in meerderheid tegen die sleepwet.
Ja.
Net als het inlegvelletje van Oekraïne kregen we toen de toezegging van, nou oké, okay, we weten dat jullie tegen zijn. Hè? Dat zei dan het kabinet, de regering toen de tijd. Maar wij bouwen waarborgen in, zodat die wet niet misbruikt kan worden. Nou, Bert Hubert was onderdeel van een van die waarborgen. Ze hadden scheid aan Bert Hubert. En daarom zei Bert Hubert van, nou, dan kan ik net zo goed wat anders gaan doen.
Ja.
Dat is Bert Hubert dus ook gaan doen. Die zei, jongens, bekijk het maar. Alleen de veiligheidsdiensten, die denken nu van, ja, bekijk het maar. Nee, we willen nog meer.
Ja.
Nou, dat zeg ik dus al. Hè. Zonder toestemming vooraf willen ze meer kunnen doen. Als voorbeeld, de diensten mogen dan bijvoorbeeld inbreken, rondneuzen en sabotageacties uitvoeren, als ze iemand maar hebben aangemerkt als evidente tegenstander. Nou, of dat proportioneel en rechtmatig is, wordt als het aan het kabinet ligt, pas achteraf beoordeeld.
Oh, ja joh. En niet, als het kwaad al geschiet
en is. Niet door Bert Hubert, want die is weg.
Die was te kritisch.
Maar ja. Door een nieuwe toetsingscommissie. Dus je had al de CTIVD. Je had de TIB, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Maar er komt dus nu een nieuwe. En ik heb dus het idee dat ze net zo lang wisselen van toetsingscommissie tot er iemand zit die zegt, nee jongens, jullie doen het top.
Ja, precies.
Wil je een stempel?
Te weinig vragen gesteld, niet te veel vragen gesteld. Nou.
Daarnaast krijgen de diensten meer bevoegdheden om data van burgers en organisaties te verzamelen. En nu komt het.
Zonder dat ze überhaupt iets fout doen of zonder enige. Oké, vertel. Ja.
Ze mogen op straffen van een gevangenisstraf gedwongen worden gegevens af te staan.
Bestaande dus, gegevens.
Ja, dus dan gaat het zo. Dan zegt er iemand, ik ben van de MIVD, Wesley Feit.
Ja.
Jij hebt een privacy toestel, maar ik heb een nieuwe wet. Ja. Wil jij mij even jouw gegevens geven? En als je ze niet geeft, dan ga je hier de gevangenis in. Nou, wij zitten er al, maar dan gaan we naar een andere gevangenis.
Ja.
Ook mogen de diensten data van online platforms, universiteiten en financiële instellingen vorderen. Nog een reden, lieve mensen, waarom je dus zo min mogelijk data aan je bank wil geven.
Ja.
We hebben al stilgestaan bij de WGS. Nou, reken maar dat ze hier een achterdeurtje voor willen hebben.
Ja.
Het kabinet wil daarnaast dat de diensten in buitengewone omstandigheden zonder veel wettelijke beperkingen mogen opereren. En voeg daarom het staatsnoodrecht toe aan de wet. Dat zou bijvoorbeeld kunnen tijdens een grootschalig conflict.
Ah, ja, precies.
Als met deze wet gebeurt, wordt ons mes scherper, zegt altijd scherpe Dylan Jezielgus van Defensie. Ja. Volgens het kabinet is het nieuwe wet nodig omdat de oude inlichtingenwet uit 2017 stamt achterhaald zou zijn. Volgens het kabinet zijn dreigingen vanuit landen als Rusland, China en Iran fundamenteel anders en complexer geworden. Nou, toezichthouders op de veiligheidsdiensten waren de afgelopen jaren kritisch, zo schrijft het NRC, over de wijze waarop de AIVD en de MIVD informatie verzamelden van burgers. Ja, dat was onlangs nog in het nieuws trouwens. Hè? Ze gebruiken dus zelfs gewoon de data die bijvoorbeeld via partijen als Odido
gelekt. Ja.
Die gebruiken dan de diensten om van jou een profiel te maken.
Ja. Ja,
ook bleek
terwijl het notabene illegaal is om zoiets te kunnen downloaden.
Ja.
Te mogen. Ja.
Ook bleek dat de diensten zich niet hielden aan de regels voor grote datasets met daarin gegevens over individuen. Het wetvoorstel gaat nu eerst in consultatie, zodat burgers en organisaties kunnen reageren op de kabinetsplannen. Nou, ik heb even gekeken bij die consultaties. Iedereen kan anoniem en minder anoniem een zegje doen over deze wet. Nou, het regent commentaren.
Ja.
En, u kunt ze zelf teruglezen. Ja,
dit voelde echt 1984 waar je naar zit te kijken hier.
Nou ja, het is grappig dat je dat zegt, want de eerste die ik lees is World Economic Forum 1984, Klaus Schwab.
Ja, nee, het is echt waanzin. Maar van Jette verwacht je niet heel veel anders eigenlijk. Hè? Ik vond het nog lang duren eigenlijk voordat dit soort gekkigheid.
Maar het draait dus niet om Jette. Hè? Dat moeten we even uit het. Ja, maar we hebben ook nieuwe kijkers soms die denken dat het is de schuld van Jette. Nee, het is niet de schuld van Jette. Jette zit er nog maar net. Jette doet alleen maar wat de inlichtingendiensten willen. Hè? Wat de NAVO wil. Hè? Wat moet grotere lijnen zien.
Ja.
Jette is gewoon een trekpop. En Jette die zit daar op zijn plek om gewoon uit. Jette heeft die wet ook niet geschreven, hè?
Nee.
Die wet is veel te complex om nu al zo kort na zijn aantreden die wet er doorheen te willen jagen.
Ja.
Jette zit juist bij die clubjes,
is een
zodat mensen zeker weten dat als ze Jette in het torentje neerzetten, hij al dit soort wetten door gaat voeren.
Ja.
Want wat willen die diensten juist niet? Die diensten willen niet mensen als Bert Hubert, die hun stempel niet zetten op het surveillanceverzoek van de MIVD of de AIVD.
Ja.
Mensen, die partijen daar bij die diensten, die willen niet gecontroleerd worden. En Jette kan dat via deze wet dus voor elkaar krijgen.
Ja, exact. Ja,
gelukkig is de Tweede Kamer ook nog aan zet. En is het klusje nog niet geklaard voor Jette. Maar nou ja, het geeft wel een
duidelijk aan waar het heen gaat.
Duidelijk aan waar het heen gaat. Ja. En inderdaad, dan is de verwijzing naar 1984... met een totale surveillance samenleving... waarbij we geheime diensten mandaten geven... zoals in de DDR, geheel terecht.
Ja, en vergeet ook niet dat D66... voordat ze verkozen zijn... dat er aan de campagne gefinancierd is... mede door Steven Schuurman. En dat was een miljardair... tech-ondernemer, Nederlands tech-ondernemer, die ook veel bezig is met grote bakken data analyseren met zijn bedrijven. Co-founder, eerste CEO van Elastic, een New York beursgenoteerd softwarebedrijf gespecialiseerd in zoek- en analyseplatforms. Dus ja, dat sluit allemaal lekker aan. We gaan zien of het er doorheen komt. Ja, het moet blijkbaar eerst even wat erger worden voordat het zometeen... voor de mensen tot actie overgaan. Dus misschien is het ook wel goed hè, dat dit gebeurt. Ik denk dat dit wel weer iets gaat triggeren in de samenleving. Dat mensen wel beseffen hoe belangrijk het is... om gewoon zelf aan de slag te gaan met je privacy en je veiligheid. Ja. Verder, ja, daar kwamen we bij NRC. Dat heb je gehad. Hè? Ja, de, nou. Lef Blazer, wil je die nog...
Ja, jij wilde graag Lef Blazer laten zien. Kijk, ik ben geen communist.
Nee,
dus,
ja, ik kan zeggen van...
Oh, niet? Maar, nee, ja, kijk, iedereen loopt
wel mijn lievelingscommunist. Ik vind het wel mooi dat hij ervoor uitkomt.
Ja, nee, ik vind Lef Blazer leuk, maar het is vermaak.
Ja.
Mensen lopen nu zo makkelijk met hem weg dat ik denk...
Nee, hij mag ook wel heel makkelijk aanschuiven bij al die mainstream platforms.
Hij mag overal heel makkelijk aanschuiven. En ja, goed, de journalistiek die hij bedrijft vind ik mooi. Alleen... vergeet niet, dat het gebeurt wel vanuit een communistische ideologie bij Lef Blazer. Ja. En het is jammer dat aan de rechterkant, niet om nog in links-rechts te willen denken, maar dat er al onze goede journalisten zo'n beetje ingekapseld zijn.
Ja, zeker.
Of te druk zijn dat dan dit allemaal weggekaapt wordt door Lef Blazer.
Ja. Natuurlijk doet het erg goed in de algoritmes ook. Dus nou goed, een beetje scherp opzij. Maar ik vond dit item over de Defensie-gegevens.
Ja,
vond ik
mooi.
Ja.
Waarom wil Defensie mensen hun seksleven in kaart brengen?
Nou, dat wil ik niet.
Het staat in de wet op de Defensie-gereedheid, toch?
Nee, ik kan het niet plaatsen.
Stan, jij weet wel wat er in de wet staat. Mag Defensie straks gegevens gaan verzamelen over mensen hun seksuele activiteit?
Ja, seksuele activiteit, seksuele geaardheid... politieke opvattingen, levensbeschouwelijke opvattingen, of je lid bent van een vakbond. Dat mag.
Hallo.
Mevrouw Jassoukis, heeft u zich laten informeren door de woordvoerder?
Nee, ik moet nu zeggen, dus dat komt zeker de volgende keer.
Ja. Heeft u zich laten informeren over de wet?
Ik heb die vraag uitgezet en daar kom ik nog bij je op terug. Want dat is iets.
U hebt zo 4.5 kunnen opzoeken. Ik heb het opgezocht. Daar staat seksleven, toch?
Daar staat een juridische tekst en daar komen we nog even bij op terug.
Met de term seksleven?
Daar staat in. Ik kom er nog op terug wat daar precies in staat.
Seksleven?
Ik weet niet wat daar precies in staat.
We hadden afgesproken, gaat even opzoeken. Er staat seksleven, toch?
Ik heb het uitgezet en ik kom nog met een antwoord bij jou terug.
Wanneer kunnen we dat verwachten?
Vanmiddag, denk ik.
Dus, okay.
Maar ik heb mijn collega die is ermee bezig.
Maar misschien wel goed om algemene paniek bij de bevolking te voorkomen... dat er nog even iemand van Defensie er iets over zegt.
Ja, maar ik ben er geen deskundige op, dus het heeft weinig zin dat ik er wat over zeg.
Oké. Okay. Ja? Ah, dan wordt dit het item.
Ja, ik laat u nog weten.
Helder. Dank u. Ja, seksleven. Ik heb het gezegd.
Ja, de meest intieme details van je leven, die moeten allemaal geanalyseerd worden. Je had nog een leuk koppelstukje richting robot Jetten, geloof ik, hè?
Oh, ja. Nee, die robot, daar moeten we even naar kijken. Ja,
pakken we die ook even mee.
Oké, kijk hier. Bij de Gelderlander.
Ja, dit is de T-800. De eerste in Europa, een hele bijzondere robot, omdat die is gemaakt... voor beveiligingsdiensten. Maar je ziet ook aan de vormgeving. Het is geen lieve robot. Hij heeft een gevaarlijke uitstraling. Lijkt de T-800 van de film Terminator. En heel goed in vechten. Hij is getraind om high kicks, low kicks, noem maar op. En hij heeft meer kracht dan een Mike Tyson. Dus dit is een gevaarlijke robot. Waarbij ze waarschijnlijk ook zeggen dat je hier misschien wel een wapenvergunning straks voor nodig hebt.
Waar gebruik je dan ding voor?
Ja, wij kijken nu naar toepassingen vanuit het Humanoid Application Center, waarin wij met bedrijven kijken wat kan zo'n humanoid nou. En we kijken hier specifiek naar om in de beveiligingsdienst dit in te zetten om 's nachts patrouilles te lopen. Of wanneer het gevaarlijk wordt voor agenten, dat je dan eerder zo eentje inzet om te deescaleren dan dat een agent gewond kan raken. Dit zijn sterke motoren, dat is veel krachtiger als spierkracht op de mens. Plus dit is allemaal staal. Dus je ligt meteen nog koud.
Dit is dodelijk, zeg maar.
Dit is dodelijk, ja.
Ja. Jij liet net een drugsbende zien die opgerold wordt door de politie. Maar kan je ook gewoon zoiets, een soort robocop is dit, kun je gewoon inzetten.
Ja, maar dan refereer je naar misschien nog een goed doel. Ja. Alleen, wat mensen denk ik voor ogen moeten houden, deze man die zegt het al, die kun je 's nachts laten patrouilleren.
Ja, ja. Hij zegt het ook gewoon.
En hij zegt het gewoon zelf, hè?
Ja, dit is de T-800
met verwijzing naar Terminator.
Ja.
Wat was Terminator? Dat was een film over hoe de wereld aan onder massasurveillance klein werd gehouden. En Sarah Connor, die werd, daar komen we zo meteen nog op, gevangen gezet. Omdat ze datacenters in de fik stak.
Ontmantelen.
Kijk, hier, dit is het meest dystopische scenario wat ik me kan voorstellen. Maar waar we in Nederland heel rap naar op weg zijn, dat is dat we gaan in de polder gaan we fabrieken zetten en we gaan als een malle dronefabrieken uit de grond stampen.
Oké. Okay.
Nou, die drones die testen we in Oekraïne. Die drones worden uitgerust met AI. En die worden in Oekraïne gebruikt om gewoon mensen mee dood te maken.
Ja.
Nou, ja. Stel je dus even voor, Terminator of gewoon zonder Terminator, een situatie waarbij je 's nachts dit soort robots hebt lopen die dodelijk zijn. Dat zegt die gast zelf al. Je zou er een wapenvergunning voor moeten hebben. En overdag hangen er drones, hè? Ook dodelijk. Alleen, ja, waarschijnlijk worden ze eerst ingezet voor monitoring, net als bij deze. En later kunnen ze ook uitgerust worden met wapens.
Ja.
Als het voor de agenten te gevaarlijk is. Hey, dat argument gaat natuurlijk al heel snel op, hè?
Ja, ik bedoel, hoe snel is het te gevaarlijk?
We hebben heel veel vrouwelijke agenten. Nou, elke man is te gevaarlijk voor een vrouw.
Ja.
Het is heel simpel zo. Elke man is sterker dan een vrouw.
Ja.
Er zijn bijna geen... Kijk maar eens naar die filmpjes. Als een vrouwelijke agent iemand moet arresteren. Je kunt het ze niet kwalijk nemen, maar ze zijn niet sterk genoeg.
Ja.
Nou, stel nou dat die agenten ook zeggen, hè, van nou, weet je wat, laten we inderdaad gewoon 's avonds, want deze worden dus ook voor crowd control ingezet dan, hè, of bij kroegen zitten ze aan te denken. Dat ze dan in plaats van een agent die nog een beetje menselijkheid kan tonen, zetten ze gewoon een robot neer.
Ja, ja, dit is toch...
Om 's nachts, hij zegt het zelfs, om 's nachts
te patrouilleren.
Te patrouilleren.
Dat je 's nachts uit je raam kijkt, dat je
dat dan alleen maar van dit soort... Lopen. En stel, ze moeten een avondklok afdwingen.
Ja, nou ja, dat is helemaal fantastisch. Zet je gewoon zo'n robotleger op straat.
Geen
empathie, doet gewoon wat het opgedragen wordt.
Nee.
Kan je ook niet meer mee in gesprek.
Hij smaalt op zijn gezicht en dan denk ik van, gast, heb je niet
ben je helemaal gestoord.
Wat je aan het maken bent.
Ja, want het was de maker die we hier zagen. Van die,
nou
van
ja,
die
of de verkoper. Kan net zo goed auto's verkopen. Ik heb liever dat die auto's verkopen. Maar goed. Ja, dit is de Skynet, zie je overal in de comments terug.
Ja.
Goed.
Waar zit je naar te kijken? Het is echt een dystopische
nachtmerrie. Ja, inderdaad, dit is een totale nachtmerrie.
Maar mocht je dit over straat zien lopen, dan roepen wij niet op om dat... daar iets aan te doen, hè? Dat...
Nee, je weet ook niet hoe ze reageren op een emmer zand of zo.
Ja, of peurschuim.
Nee, peurschuim is voor, is de, dat... voor, de, voor ja, de camera's heel
ja,
praktisch.
Dat ding ze ook wel camera's hebben.
Ja, dat is ook zo, ja.
Nou goed, nee, oh, dat moet je allemaal niet doen.
Mochten ze door de straat heen lopen, dan zorgen wij van tevoren dat we een contra-oplossing hebben.
Ja. Nee, dit moet je absoluut niet willen. Verder hadden we het vorige keer even over AI datacenters die in rap tempo opgetuigd worden.
Heb jij ruimte in je achtertuin?
Nederland. Ja. Ook in Nederland de datacenterdichtheid. Heel leuk woord voor Galgje. Heel hoog ligt.
Ja.
Want we hebben hier heel veel in verhouding, heel veel datacenters per vierkante meter. Ja. Hebben we vorige keer uitgebreid laten zien. En ook waarom dat zo is, omdat de overzeese kabel hier aankomt en zo. Zeer nuttig is om daar direct bij aankomst van de kabel al veel op te kunnen slaan. Maar wat we toen niet hebben getoond is dat ook in Amerika er echt een hele flinke opstand is onder datacenters en de plaatsing ervan. Hè. Mensen maken zich druk over mede de argumenten waar wij het er vorige jaar over hadden. Over stroomverbruik, over waterverbruik. Maar dus ook gewoon het landschap wat volledig verpest wordt. Enorme hoeveelheid ruimte die het inneemt. En nu zie je dus ook steeds meer mainstream aandacht ervoor komen. En dat komt mede door een tweet ook van Trump. Hè? Dus dat, deze is van gisteren of eergisteren. Waarin Trump zegt: "The only reason that communities throughout the USA should not want data centers is if they want to end up being backwards and poor." Ja, dus als je geen... de enige reden om geen datacenter te willen is omdat je gewoon lekker arm wil zijn. Ja, hè? Dus hij speelt het helemaal op, het draait om geld. Ja. Dit is je kans om geld te verdienen.
Hè? Cash cow.
Het is een cash cow, inderdaad. Als je succesvol en rijk wil zijn, met veel lagere belastingen en overal baantjes, let data rain.
Ja.
Dat zegt hij letterlijk. Het goede nieuws is dat er heel veel andere plaatsen zijn die hem wel willen. Dus als jij het niet wil, nou, dan plaats hem lekker ergens anders. Want zijn anderen willen wel geld verdienen. En als we de Golden Goose, dus de gouden goose is geit, geloof ik. Nou, het taalt zo even. You will only have to have yourselves to blame. En dus heb je alleen maar jezelf.
Ja, misschien bedoelt hij de kip met de gouden eieren.
Ja, precies. Ja. China zou niet blijer kunnen zijn met deze die AI data center movement. Hè? Dus dat is constant het spelletje wat gespeeld wordt. Kijk in China, kijk hoe ver ze zijn. Kijk, we moeten de race winnen. En in China zegt ze natuurlijk exact hetzelfde over Amerika.
Hier heeft David Icke echt al 2 jaar geleden gewaarschuwd. Het argument gaat worden. Hè? Van ja, die AI race. Die
moeten hem winnen.
We moeten hem winnen. Hè? Eigenlijk zijn we tegen. Maar ja, kijk wat de vijand doet. Dus wij moeten ze voor zijn.
Ja,
en daarom heb je een AI datacenter in je achtertuin nodig.
Ja. En het sentiment begint dus aardig te draaien. En ik wil even een clipje van ABC News laten zien.
Taxpayer protection plan to me is very important. Because you have to convince your community how great these things. You can't fight it. You have to go with it. And you're going to have all that protection. And we're giving you automatic protection. But you're going to make a tremendous amount of money. You're going to reduce taxes. And you're going to have something that if you don't have it, everybody else wants it. So these are the smartest people. Most of you in this room. We have a couple probably on the other side of things. They disagree, but I don't know how they can disagree. Your community and your state's going to become rich. And there's very little disruption. And again, if you don't take all that money, somebody else is going to take it. You might as well do it yourself.
President Trump has a message for Americans who oppose building data centers in their neighborhoods. Get out of the way. Trump saying the only reason that communities should not want data centers is if they want to end up being backwards and poor. If they want to be successful and rich with far lower taxes and jobs all over the place, let data reign.
Many of them are designed in a very beautiful way.
But many residents are sounding off, worried about electricity and water supplies and noise and quality of life issues.
You will ruin the very best heart of Franklin County. You allow data centers.
We do not want a data center in this county.
Data centers store computers that run artificial intelligence. A single one can use as much electricity as a small city. An independent monitor found data centers on the power grid running from Virginia to Illinois have added nearly $14 billion to customers' bills. 7 in 10 Americans now say they don't want one near them. The Trump administration's fix is to make tech companies build their own power plants.
I think probably 99% of the backlash to data centers has come in areas where building a data center means higher utility and higher electricity for the people on the ground.
He's been called the face of data centers in Ohio.
Republican Party officials warn data centers are the anchor hanging around Ohio Senator John Husted's neck and could cost Republicans the seat. And in Texas, the governor has now frozen data center projects. But President Trump argues this is a national security issue, as the U.S. races China to further develop artificial intelligence. Trump saying China could not be happier with this anti-data center movement.
Those who support data centers argue the extra tax revenue can help pay for things like teacher bonuses to benefit the community.
Zo, dat gaat er heftig aan toe.
Dus de opstand die gaat hard. Ja, in
en terecht.
Ja, ja.
In die pen stond ook een heel goed artikel gisteren over datacenters. Want ze willen ze dus in Amerika niet hebben. En in de EU eigenlijk ook niet. Hè? Daar heb je ook heel veel weerstand. Mm-hmm. Dus zoiets moet verkocht worden. Hè? Want eigenlijk wat je introduceert is één gigantisch, soms wel een kilometer of langer, groter zijn de blokkendoos in je achtertuin.
Ja.
Er wordt geen werkgelegenheid mee geboden, hè? Mm-hmm. Want er werkt niemand.
Nee.
Er gaat een enorme hoeveelheid energie naartoe. En waterverbruik is gigantisch. Dus hoe verkoop je dit? Nou, de EU die wil trouwens bovendien haar datacapaciteit verdrievoudigen. Hm? En hoe verkopen ze het dan? Ja, nee, dit is digitale soevereiniteit. Dat zegt men dan. Maar als het gaat om digitale soevereiniteit, we hebben dat toen met de DigiD een heel belangrijk onderwerp gemaakt, hè? Met Bert Hubert, Peter van Oort, die klokkenluider die opstond en die zei van, we gaan nu onze kritische infrastructuur uitbesteden aan de Amerikanen.
Ja.
Moeten we dat willen?
Ja,
nee, exact. Dus hè, ja. Je kunt een argument maken dat je digitaal autonoom wil zijn.
Soeverein
wil zijn. Nou, oké. Maar hoe wordt er dan invulling gegeven aan dat argument? Daar hebben ze bij in die pen een heel mooi artikel over geschreven. En wat blijkt nou? Enerzijds worden milieuregels gewoon even aan de kant geschoven voor die datacenters. Nou goed, hè, dat is dan nog tot daaraan toe. Maar een rapport van McKinsey voorspelt dat Amerikaanse big tech bedrijven tegen 2028 naar verwachting 65% van de vraag naar datacenters in Europa voor hun rekening zullen nemen. Dus je hebt enerzijds Van der Leyen die dan bij de NOS bijvoorbeeld zegt, daar wordt ze geciteerd, we kunnen het ons niet veroorloven om afhankelijk te zijn van anderen. Nu komt het om onze ziekenhuizen draaiende te houden, ons energienetwerk stabiel te houden en onze diensten veilig te houden. Hm. Dus ziekenhuizen van zielige mensen, medische noodzaken, die gebruikt ze dan. Mm-hmm. Het energienetwerk stabiel te houden. Nee, dat is nu instabiel vanwege de Green Deal.
Ja.
Maar goed, ze gebruikt dat argument om dus datacenters te willen bouwen en onze diensten veilig te houden. Nou, oké. Goed. Stel dat dat nou haar oprechte argumenten zouden zijn, hè? Goed. Dan staat hier dus juni 2025 een overzicht van de grootste datacenters in Europa en wie de eigenaar daarvan zijn.
Ja.
Wat zien we nou? We hebben hier in de EU de Digital Realty, dat is de grootste eigenaar Amerika. Sirius One, de ene grootste eigenaar Amerika. Dan heb je Merlin Properties, staat in Spanje. Die is dan nog Spaans. Oké, zou je denken, mooi. Eerst volgende, Amerikaans. In Frankrijk dan misschien. Er staat er ook eentje. Enorm. Ja. Maar eigenaar Bermuda.
Oh ja.
Dus.
Ja.
Goed. Dan de companies with the highest number of upcoming data centers in de EU. Dus we gaan naar de bedrijven. Welke bedrijven in de EU hebben nou de meeste aanstaande data centers op programma staan?
Het zal niet Silicon Valley zijn, toch? Want we moeten zo
ver. Microsoft. 14. Ja. Google, 9. Digital Realty, 8. Sirius One, 8. Dus zo zie je maar. Het zijn nog steeds de Amerikaanse big tech bedrijven die dan hier
exact
die datacenters neerzetten.
Ja. Ja.
Dus dat hebben we ook gezien met de stroomvoorziening bij zo'n datacenter bij Amsterdam. Die gebruikt ook ongeveer net zoveel water volgens mij als de stad Amsterdam. Maar van wie is die data en waar gaat die data heen?
Ja.
Naar Amerika. En die kabel ligt er. Dat is heel makkelijk. Wij hebben dan die blokkendoos, pal naast Amsterdam. Mm-hmm. En al dat verbruik moeten wij allemaal fixen. De windmolens die bij ons draaien voor die Microsoft datacenters. En wie profiteert daarvan? Dat zijn Bill Gates en de andere big tech partijen.
Ja.
Dus laat je geen oor aannaaien dat het gaat om jouw ziekenhuizen om de hoek.
Nee.
Daar gaat het niet om.
Nee.
Wij stellen gewoon onze achtertuin beschikbaar, precies zoals Trump zegt, voor big tech.
Ja.
En als we niet oppassen, dan krijg je de situatie van Sarah Connor in Terminator, dat die datacenters worden gebruikt voor ons surveillance systeem, dat ons gaat knechten met dat soort stomme robotjes die je net in beeld zag.
Door de straten lopen.
Met de drones die je zielkens in de polder laat bouwen.
Ja. Ja, je wordt gewoon technologisch geïnfiltreerd door de Amerikanen. Hè? En dat is iets wat we wel vaker benadrukt hebben. Ook al die grote...
Ja, Independent ook wel eens een artikel over Ursula von der Leyen getiteld. Ursula von der Leyen, Europa's Amerikaanse president.
Ja, ja, nou ja, inderdaad.
Die doet dus precies wat Amerika vraagt.
Ja. En ook als het om jet control gaat natuurlijk. En je kijkt wie daar weer voor gelobbyd heeft. En ook heel veel van die lobby, van die technologische infiltratie, maar ook wetgeving, komt heel vaak vanuit die Amerikaanse techbedrijven.
En is ook een te lang onderwerp voor nu, ook off topic. Maar de EU is natuurlijk ook een Amerikaans project.
Ja. Dat kunnen we nog een keer in duiken.
Ja, ja, dat is een deep dive voor een ander moment. Ja. Wij hebben het hier over digitale zaken, privacy, et cetera. Dus, maar soms is het ook goed om die grote lijnen even helder te hebben. Dan begrijp je waarom de dingen gebeuren zoals ze nu plaatsvinden.
Ja, en dan begrijp je ook waarom het zo belangrijk is dat we hier de Amerikaanse ontwikkelingen nou in de gaten houden. Onze grote vriend, bekend van de Epstein-files.
De Epstein-wet zelfs.
Over de Epstein-wet, waardoor de Epstein-files, nou goed, 1% daarvan naar buiten is gekomen. Ja. Maar wat wel heel veel losgemaakt heeft. Thomas Massie.
Ja.
Overigens onlangs door een republikein volgens mij gezegd dat er niks meer verder openbaar gemaakt gaat worden van die Epstein-files. Thomas Massie die gaat wetgeving of legislation invoeren, waardoor federal funding van alle staten, politiedepartementen, die vlokcamera's uitrollen, dat tegengegaan kan worden.
Ja,
dus en dat niet meer door belastinggeld gefinancierd kan worden.
Nou, dat is heel mooi. Die ontwikkeling zie je ook in bijvoorbeeld de staat Florida. Daar zag je gouverneur DeSantis. Die zei ook van, nou, ik wil geen vlogcamera's meer op de grote staatswegen.
Ja.
En de weerstand is zo groot. Ze proberen het gewoon, hè. Zeg ook in coronatijd.
Precies,
ze kijken gewoon waar ze mee wegkomen. En in het Verenigd Koninkrijk had je die ULIS-zones. Daar zaagden ze die palen met die ULIS-camera's gewoon om. In Amerika doen ze dat ook. En in zulke grote getalen, dat ook zelfs CNN hier verslag van deed. En ik kijk niet graag naar CNN.
Niet?
Maar dit item werd ik toch wel, gek genoeg, heel blij van.
Ja, het wordt nu gewoon mainstream opgepikt.
Fuck vlog cameras, bro. I hate those things.
So we're in downtown Minneapolis, where hundreds of people have come out to protest against vlog. They're protesting what they say is surveillance that they didn't sign up for. One of the biggest faces of this protest calls himself No Mark. He says he's a masked vigilante who's saving the country from Flock. Flock cameras use AI to capture the identifying characteristics of vehicles that pass by. Law enforcement uses its national database to solve crimes like stolen cars or missing people. But recently, dozens of stories have come out about police officers who are accused of abusing the data, like officers charged with stalking who allegedly used the system to look up their ex's license plates hundreds of times.
Look at that.
Oh, wow, someone got this one.
Someone beat me to it.
Every, week, I would see a new article about how these cameras are being misused, how they're being used to stalk people. It's way too powerful.
People are now fighting back against Flock cameras. We found that people have damaged, destroyed, or stolen these cameras in at least 33 states. Earlier this month in Winona, Minnesota, police announced that every single camera in town had been stolen.
This is one of the 8 cameras that Winona police say were cut down by vandals.
The Flock camera!
Did you get that?
Yep, that's the post. You betcha.
So somebody just cut this off?
Uh-huh. Just got up here and...
2 weeks after the damage, Winona police said the cameras would not be replaced. They're one of about 100 cities around the country who said they're no longer using Flock.
We're not going to rush out and buy new cameras, just let it settle down. It'll go away. As soon as the football season starts, if the Vikings start winning, nobody in Winona is going to pay a whole hell of a lot of attention.
Flock has announced changes, like shortening the amount of time they store the data and adding flags so they can catch people who are searching it inappropriately.
I think it's wild that people have to take matters into their own hands. I mean, I wish people didn't have to do that, but I mean, I do think it's nice to see people fighting back.
Ja, dat laatste is interessant, hè? Dus je denkt, oké, mooi, ze halen ze weg, ze komen niet meer terug. En zij zegt ook van, ja, laat dat allemaal maar
even afkoelen.
Even afkoelen, even bedaren. Maar dan vervolgens, hè, als de Vikings winnen, dan gaan ze weer installeren.
Ja.
Heb je ook in coronatijd gezien, hè, dat in die tijd er allerlei 5G-apparatuur werd geïnstalleerd.
Ja, toen niemand op straat was.
Precies, hè. Dus daarom moet je denk ik altijd alert zijn en ook niet denken dat deze strijd nu al gestreden is. Het is mooi dat die camera's er niet meer zijn.
Mm-hmm.
Ze erkennen de weerstand en dat het ongewenst is.
Ja.
Maar in plaats van dat ze zeggen van, nou weet je, misschien moeten we het dan gewoon niet doen, zeggen ze, laten we het nu even niet doen.
Ja, precies. Ja.
Komt
ja,
later
ja.
wel.
Ja, dus dan, je moet constant scherp blijven. Daarom is het ook zo belangrijk om de gewenste uitkomst te begrijpen. Ja. Want dan besef je welke tussentijdse stappen, welke ingrediënten, elementen van dat systeem nodig zijn om richting die uitkomst te komen. En dan weet je dus waar je ten aller tijde nee tegen moet zeggen. Hè? Dus inderdaad, tegen de digital ID's, tegen de CBDC's, tegen de camera's, tegen de gezichtsherkenning, tegen al die ingrediënten niet aan beginnen of biedt er op wat voor manier dan ook tegenstand tegen. Ja, en nou goed, de laatste afsluiter die ik zo nog even grappig om te laten zien. Er zijn in Amerika ook tieners opgepakt. En die three South Carolina teens arrested after allegedly cutting down a flock camera and smashing it with a hammer until its battery exploded. En dan zie je de mugshots van die gasten. En dan zegt iemand, you used the wrong mugshots. En die heeft echt van die bazige foto's van gemaakt met gasten de hele goede kaaklijn die zo.
Ja.
Vond ik even mooi, moet ik hard op lachen.
Ja.
Dus real heroes don't wear capes, zegt ze dan ook wel. Ja. Dus dat was hem weer. Mocht je nog hulp nodig hebben met het afkomen van Big Tech, tot en met nog een week, woensdag over een week, hebben we nog een verkoop.
Ja. En, lieve mensen, weet er dus iemand nog een andere Zwitserse bank?
Ja.
Waar je makkelijk bij kunt, waar je geen ton voor hoeft mee te brengen, want dat heb ik niet. Jij
hebben wij niet, zeker
dus,
niet, nee.
Wees welkom, drop het in de comments, want dan gaan we daar verder onderzoek naar doen. Nog even een reminder, de Cascopi, dat was diegene die wij hebben getipt gekregen. Dus heb je andere banken dan die? Laat het weten, gaan we ook daar onderzoek naar doen.
Ja.
En zo kunnen we ons wapenen met middelen die de digitale tirannie kunnen voorkomen.
Exact. Nou, top.
Tot de volgende.
Dankjewel en tot de volgende keer.
Ontvang gratis de Pro Privacy Checklist met bijna 100 praktische tips waarmee je vandaag nog je privacy kunt terugpakken. Ga naar proprivacy.io/checklist.